Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel bedrijven hebben er de mond van vol. Maar al te vaak is het niet meer dan een schaamlab. Deze week onderzoeken we hoe je echt kunt ondernemen met impact. Hoe je als bedrijf daadwerkelijk het verschil kan maken. Vandaag is Willemijn Verloop bij me. Ooit oprichter van Worldchild. Daarna oprichter van Social Enterprise NL. Een netwerk van sociaal ondernemers. En daarnaast is ze ook medeoprichter van het investeringsfonds Rubio Impact Ventures. Dat zich richt op ondernemingen die zowel maatschappelijk als financieel rendement opleveren. Goedemorgen.
Goedemorgen.
5 zinnen zijn er. Dat is al een indrukwekkende cv zo, hè, als je het hoort.
Ja, ik heb alleen maar dingen gedaan die ik echt leuk vind. Ja. Dus het is niet zozeer gebouwd op zijn indrukwekkend, maar op bezig gaan met dingen waar ik heel enthousiast van word, waar ik iedere ochtend weer vrolijk van uit mijn bed spring.
Nou, ik ben benieuwd of je van de 3 stellingen waarmee we beginnen, of je er ook vrolijk van wordt. Je mag met ja of nee op antwoorden. Als je de wereld wil verbeteren, moet je een bedrijf oprichten.
Ja.
Goede doelenorganisaties zijn te weinig innovatief om op grote schaal impact te kunnen hebben.
Oeh, dat is een rotter. Ja. Nee, maar wel een beetje waar.
Nee, maar een beetje waar. En niet duurzaam ondernemen moet beboet worden.
Ja.
Oké. We gaan over alle 3 komen nog te spreken, hoor. Je zit nu vol in het bedrijfsleven. Gaan we het uitgebreid over hebben. Maar daarvoor stond je jarenlang aan het roer van Worldchild, een NGO die je oprichtte toen je 23 was. En dat begon in een schuilkelder in Bosnië.
Klopt, ja.
Neem ons eens mee terug. Hoe zag die kelder eruit?
Ja, dat was eigenlijk onder een uitgebombardeerd hotel. Zat die kelder. En daar was ik met professor Nigel Osborne. Een Schotse professor community music. En dat is een vak wat leert hoe je muziek kan gebruiken om gemeenschappen te verbinden. En hij was een van de eerste mensen die met zijn viool op zijn rug de Mount Igman Tunnel Sarajevo inging om daar een concert in de oorlog te geven. En toen ik hem ontmoette, was dat niet in Sarajevo, maar in Mostar, was hij bezig om met kinderen muziek te maken vanuit de diepe geloof dat je need food for the soul as well as for the belly. Je moet mensen hun iets geven om hun spirits, ik kan geen Nederlands, wat erg, om zich weer goed te voelen. En precies, niet alleen maar om gezond te zijn, om eten en een dak te hebben. En ik ben een enorme muziekliefhebber. En ik kwam hem tegen in Mostar en ben mee gaan kijken wat hij daar deed.
En dus jullie zaten daar in die kelder, wat zag je?
Er kwam een groep kinderen binnen, variërend van 6 tot 16. Dus een groep die eigenlijk helemaal niet zo erg bij elkaar hoorde. En die 6-jarigen gingen heel eager in het midden van de ruimte staan. En die 16-jarigen die stonden zo'n beetje zo, ik ben niet geïnteresseerd hierin. Die hingen zo'n beetje tegen de muur. Zo
zoals je dat hoort te doen als je 16 bent.
Ja, ik wil hier eigenlijk niet zijn, maar ik ben toch wel nieuwsgierig. En binnen een 20 minuten zag je daar 30 rood aangelopen kinderen van enthousiasme. Hij ging langzaam met muziek en ritmes. En iedereen deed mee. Iedereen zat er volledig in. En wat hij met ze deed, ze opzwepen naar een soort hoogte, maar ze ook weer heel rustig afronden aan het eind van die sessie om die kinderen weer rust mee te geven. En dat stralende, aangelopen gezichtjes en die rust die je voelde aan het eind van die sessie, ik was waanzinnig onder de indruk. Dacht dat je dit kan doen met gewoon begeleid muziek maken om kinderen even zo'n enorme ontlading te geven.
En vooral onder dat soort omstandigheden. Want de kracht van muziek kende je al.
Die kende ik al, maar op deze omstandigheden dat muziek zoiets kon brengen. En toen dacht ik nog, naïef, god, ik was hartstikke jong. Ik dacht, dit is gewoon leuk voor ertussendoor. Maar hij vertelde mij hoe belangrijk het was en hoe dit ook in de gezinnen doorwerkte. En later ben ik met die ouders gaan praten. En begreep ik dat dit een enorme impact had op het hele gezin. En dat er weer gezongen werd 's avonds als er geen licht meer was in de huizen, mensen met kaarsen zaten. En hoe het eigenlijk een effect had wat veel verder doorcijpelde dan alleen die ene workshop. En vanuit dat basisidee zijn we Worldchild gaan bouwen. Van als dit nou zoveel brengt, kunnen we dat niet veel structureerder gaan brengen? Wat kan het nog meer? En later werd dat ook veel therapeutischer en werd het psychosociale hulp. En hebben we ook bewezen dat dit soort activiteiten echt effect hebben op het welzijn van kinderen.
Maar je zegt zo heel snel, gingen we Worldchild bouwen. Maar was het zo simpel, gewoon beginnen en aan de slag gaan?
Met alles is het zo dat je gewoon moet beginnen. Ik bedoel, lag niet een 10-pagina, laat staan een 100-pagina strategisch plan aan ten grondslag. Nee, we zijn gewoon gegaan. En ik geloof dat dit kon doen. Ik werkte al aan de Balkan voor een andere organisatie, een vredesorganisatie. En ik dacht, dit ga ik er gewoon naast doen. Ik ga dit organiseren.
Ja.
Ik kan wat mensen ronselen. Let's do it. En zoiets ontstaat dan. Dus toen was ik inderdaad 23, maar toen we WordChild oprichten was ik alweer 25. Dus de eerste 2 jaar deden we het helemaal niet onder naam van WordChild. Deden we het gewoon erbij. En na 2 jaar zagen we eigenlijk dat het zoveel effect had. Dat er zoveel behoefte aan was. Dat we eigenlijk het helemaal niet aankonden als leuk projectje naast mijn toenmalige werk. En toen zei, dan moeten we het ook gestructureerd en goed gaan doen. En toen hebben we nog wel heel veel jaar nodig gehad om te bewijzen dat muziek en ook andere spelvormen en kunstvormen echt zeg maar langdurig effect hebben op het welzijn van kinderen.
Ja, nou, en dat bewijs...
gezien als een stel gekke hippies met triangels in het slagveld. En wat doen jullie daar? Jullie, je hebt de serieuze hulpverleners en je hebt die rare hippies. Dus het heeft wel even gekost om dat te bewijzen.
Ja, die hippies die groeiden uit tot een volwassene organisatie. Volgens het jaarverslag van WordChild werd in 2019 het verschil gemaakt in het leven van ruim 250 miljoen volwassenen en kinderen. Dat is niet slecht voor stel hippies.
Dat is niet slecht voor stel hippies, nee. Nou ja, en inmiddels is het natuurlijk zo dat we dat psychosociale hulpverlening, wat toen heel raar werd gevonden, is nu gestandaardiseerd geworden bij eigenlijk alle kinderhulporganisaties en ook een hoop volwassenenhulporganisaties. Dat dat onderdeel zou moeten zijn van een hulppakket was toen niet geaccepteerd en is nu echt mainstream geworden. En wat WordChild heel erg probeert te doen, is die kennis die wij ontwikkelen bij anderen over te brengen. Uiteindelijk gaat het niet om ons. Wij willen niet de grootste zijn, we willen niet in alle landen werken, maar we willen wel de methodes ontwikkelen waarmee we andere organisaties ook kunnen helpen om datzelfde te doen wat wij doen. En daar zijn we nu 25 jaar aan het werk. En het team wat er nu zit is een briljant team. Die zijn vooral daar heel erg mee bezig. Hoe kunnen we overdragen? Hoe kunnen we zorgen dat wat wij geleerd hebben, en dan niet alleen op psychosociaal, maar we hebben ook meerdere van dit soort projecten ontwikkeld waar de innovatiekracht van WordChild heel groot is, maar de uitvoeringskracht zijn, blijven we een kleine organisatietje vergeleken bij de UNICEF's of de Plans. En dan moet je kijken, hoe zorgen nou dat wat wij kunnen, dat we dat overbrengen. En dat is eigenlijk, als we het hebben over schaalbaar, een van jouw stellingen net, hoe kun je schaalbaar zijn, ook als een NGO, is door heel veel te delen en niet te veel alleen maar zelf te doen.
Ja.
Dat is nog wel moeilijk hoor in dat veld.
Want dat was inderdaad een van de stellingen, was goede doelenorganisaties zijn te weinig innovatief om op grote schaal impact te kunnen hebben. Toen ik nadacht over WordChild, dacht ik, ja, van buitenaf bekeken is WordChild wel anders. Jullie durfden of durven commerciëler te zijn dan andere NGO's.
Nou, en daar, de crux zit er maar in dat WordChild nooit afhankelijk is geworden van grote donoren. En het probleem van de gebrek aan innovatiekracht zit hem in 2 problemen in de goede doelenwereld. Ten eerste dat je klant niet betaalt. En als je klant niet betaalt, hoe weet je dan dat je het beste product of de beste dienst levert? Want hij krijgt het gratis, dus je ziet er kritisch op. En hoe zorg je dat je product beter wordt? Is dat marktmechanisme met de kritische klant die zorgt dat het en.
Maar je bent al lang blij dat je geholpen wordt.
Ja, dus dat is het ene punt waar geen één hulporganisatie daar kan dat ontlopen. Want we geven nou eenmaal dat product of die dienst weg. En het andere probleem is dat geld vaak komt van grote donoren. En die bepalen in de goede doelenwereld voor een heel groot deel waar het besteed wordt.
Mm-hmm.
En waar WordChild altijd...
Wat is het nadeel daarvan dan?
Nou ja, dat je niet je eigen strategie maakt. Dat je niet op de plek waar jij de meeste toegevoegde waarde hebt en waar jij kan innoveren, dat gaat doen. En voor innovatie is sowieso moeilijk geld te vinden van grote donoren. Want die willen zeker weten dat met die 1 euro dat wordt bereikt. Dus dat versterkt niet de innovatiekracht. Dan moet je weer speciale donoren vinden die innovatie toestaan. En wie innovatie wel toestaan, is het publiek.
Mm-hmm.
Het zijn de mensen die 5 euro per maand doneren. En dat is geld wat niet besteed wordt specifiek voor dat ene project in Sierra Leone. Met dat geld mag je als goede doelenorganisatie experimenteren. En WordChild heeft altijd best veel vrij geld gehad van het algemene publiek in Nederland. Dus wij konden experimenteren. Wij konden nieuwe dingen proberen. En dat is veel moeilijker met al die institutionele geldstromen. Dus hoe meer je als organisatie geld hebt van het publiek wat jou vertrouwt dat je het goede doet, hoe meer je daarmee dingen kan proberen die zich nog niet bewezen hebben. En dan gaat het ook soms fout. Dat is ook zo. En dat moet je dan heel transparant moet je dat rapporteren, dat het niet gelukt is. Want het gaat natuurlijk eindeloos fout in oorlogsgebieden.
Maar hoe vrijer je bent dus in zekere zin.
Hoe vrijer je bent, is mijn stelling altijd geweest. Er zullen vast mensen anders over denken. Maar hoe vrijer je bent, hoe meer innovatiekracht je kunt hebben. En dan nog heb je het probleem dat je klant niet betaalt. En dat het dus heel moeilijk is om dan altijd het allerbeste product voor de allerbeste prijs te leveren.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van ondernemen met impact. Vandaag de gast Willemijn Verloop, oud-directeur van WordChild, oprichter van Social Enterprise NL en medeoprichter van Rubio Impact Ventures. Ja. We hadden het over WordChild. Oprichter dus van 15 jaar directeur geweest, volgens mij.
Klopt.
Had je het idee uiteindelijk, na die 15 jaar, dat je bij WordChild voldoende impact kon maken? Of wilde je iets anders bereiken?
Nee, ik was heel erg trots op wat ze met Wordshout hadden bereikt. Tot dat moment. Maar ik wilde heel graag naar die ondernemende aanpak. Je bent van Wordshout wel altijd afhankelijk van de goedierendheid van anderen die jou geld willen geven.
Die donoren van die €5 per maand.
Precies. En ook van natuurlijk, Wordshout heeft ook geld van overheden en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar je bent altijd afhankelijk. En ik wilde die onafhankelijkheid eigenlijk nog sterker. En ik ben ook overtuigd.
Waarom wilde je dat? Wat was dat belangrijk voor je?
Nou, voor mij en voor die innovatiekracht. En voor het moment dat je een succesvolle product of dienst met impact weet te ontwikkelen en de klant wil ervoor betalen, dan kan je het schalen tot in de hemel. Mm-hmm. Dan is er eigenlijk geen grens. Dan ben je niet meer afhankelijk van die filantropische geldstromen. Dan kan je doorgroeien. En dat soort schaalbaarheid, wat je in de potentie bij het bedrijfsleven ziet. En ik zag dat, ik was heel erg geïnspireerd in de tijd door Mohamed Yunus, die zeg maar een soort van social entrepreneur avant la lettre, die microfinance heeft ontwikkeld. Mm-hmm. Die als eerste zei van ik geloof dat we geld kunnen lenen aan de allerarmsten. En die geen enkele garanties en zekerheden hebben. En die werd ook uitgelachen. Want ja, in een bankaire systeem leen je alleen mensen geld die zekerheden hebben. En hij heeft er 17 jaar over gedaan. Want bewijzen dat dat model uitkomt. Want bewijzen dat je de allerarmste vrouw in Bangladesh geld kan lenen. En dat dat terugkomt. En dat je daarmee zowel die vrouw uit armoede helpt als een recurring model ontwikkeld. En dus daar kwam voor mij de eerste inspiratie uit van het kan ook anders. Als we nou ondernemend investeren in deze mensen, hoeveel kracht geven we ze dan om zichzelf uit armoede te trekken en nieuwe kansen te geven? En ja, daar is uiteindelijk ook mijn de overstap naar het sociaal ondernemend domein gegaan. Ook omdat ik bij Wordshout vond dat ik tegen mijn plafond liep. Ik kan best veel, maar een hele grote organisatie aansturen is niet mijn grootste talent. Ik ben meer een starter en een scaler dan een manager. Mm-hmm. Dus het was niet meer mijn plek. Dus ik wilde
dus
er ook graag uit.
2012 richtte je Social Enterprise NL op.
Ja, samen met Mark Hillen.
Precies, een netwerk van sociaal ondernemers. Het klinkt dan van buitenaf, denk je, van een NGO naar het bedrijfsleven. Nou, dat zal een heleboel aanpassingen geweest zijn.
Ja, het grappige was, Social Enterprise NL is nog een platformorganisatie. Dus dat is eigenlijk
nog wel vergelijkbaar?
Nou nee, want we gingen een ecosysteem bouwen. Ik wist hoe je een onderneming moest bouwen bij Wordshout, maar ik wist niet hoe je een ecosysteem moest bouwen. Maar ik had met McKinsey onderzocht wat nou de knelpunten waren in het groeien van sociaal ondernemers in Nederland. Daar had ik 3 maanden lang een heel team voor gekregen. We hadden een prachtig rapport geschreven. En ik dacht, die knelpunten kun je oplossen. Mm-hmm. Maar dat gaat over toegang tot kapitaal, toegang tot markten, toegang tot overheden, kennis delen. En dacht, nou, daar moet je een soort platform voor bouwen om dat op te lossen. En ik had nog nooit een platform gedaan, dus ik vond dat wel leuk. Het is weer toch, ik leer daar dan weer heel veel van. En dat is een platform waar inmiddels duizenden sociaal ondernemers aan gekoppeld zijn en een aantal honderd echt als lid verbonden zijn, waarmee we alsmaar aan het zoeken waren, hoe kunnen we nou zorgen dat we voor dat hele veld het ondernemersklimaat kunnen verbeteren. Mm-hmm. En hoe zorgen we dat mensen in Nederland überhaupt begrijpen wat een sociaal ondernemer is.
Ja, want wat is het, een sociaal ondernemer?
Het is eigenlijk een ondernemer die primair een probleem wil oplossen in de samenleving. Dus een maatschappelijk vraagstuk oplossen met een theory of change. Van hoe ga ik dit aanpakken?
Dat willen alle ondernemers,
bedrijfsmodel.
Toch? Maar willen alle ondernemers dat niet?
Nou, niet zover ik weet. Want er zijn toch heel veel ondernemers die noem een willekeurig dienstenkantoor als consultants. Die moet diensten leveren aan een bedrijf. Mm-hmm. Of het nou een oliebedrijf is of een renewable energy bedrijf. Dat is gewoon een consultingsfirm. Dus heeft die een eigen theory of change die oplost? Nee, dus dit zijn bedrijven die zeggen, vaak opgericht door een founder die heel erg bevlogen is over een bepaald probleem. Die zeggen, mijn broer of zus met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgt nergens een baan, terwijl die hartstikke getalenteerd is. Ik ga banen creëren voor mensen met een lastig lichaam. Want ik weet dat ze hartstikke goed zijn in X, Y, Z. En ik bouw daar een heel bedrijf omheen.
Maar aan wat voor toelatingseisen moest je voldoen om erbij te mogen horen, zal ik maar zeggen dan?
Toelatingseisen hou ik nooit zo van.
Maar staat u dan met een duim omhoog en een duim omlaag? Of hoe
je vraagt gewoon aan ondernemers of dat werkelijk hun missie is, of ze een maatschappelijke missie hebben en hoe ze die meetbaar maken. Ja. En dan ga je niet zeggen, jij bent goed of jij bent fout. Maar als je zo'n netwerk bouwt, wil je zorgen dat dat niet een netwerk is van greenwashers die doen alsof ze iets moois doen voor de samenleving. Dus je zoekt wel van, is het verankerd in je onderneming? Dus veranker je die doelstelling ook? En hoe meet je of je hem ook behaalt?
Ja. Ik begon de uitzending met dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, of ondernemen met impact, of ondernemen om verschil te maken. Je hoort het zoveel nu. Er zou geen ondernemer zijn, volgens mij, die zegt, nee, dat is voor mij niet belangrijk.
Nee, dat is inderdaad, het is enorm sexy geworden nu. En iedereen roept impact over alles. Ja. Terwijl impact dan eigenlijk, dat wordt het meteen weer zo'n containerbegrip wat weinig betekent. En daarom vind ik het ook belangrijk om te laten zien hoe je het wel kunt verankeren. En dat heb ik met name geleerd als investeerder, met Rubio Impact Ventures, ons investeringsfonds, dat wij voor wij investeren in een bedrijf, zoeken we echt naar samen met de ondernemer naar, laten we sowieso jouw impact vastleggen in je statuten.
Ja.
En hoe gaan we het meten? Laten we zorgen dat we het kwantitatief kunnen meten. En wij
dus
rekenen ons daar
en meetbaar
fonds
wordt.
Ook op af. Ja. Dus wij willen ons als investeerder afrekenen op financieel rendement en maatschappelijk rendement. Ja. Maar wel in allebei. Want als investeerder geloven we dat het elkaar niet alleen dat het niet alleen hand in hand gaat, maar dat het elkaar kan versterken. Ja. Dus als
ik vind het zo
kan groeien, kan je meer impact maken.
Ik wil het zo voor Rubio Impact Ventures hebben. Maar eerst nog even over dat maatschappelijk ondernemen en het impactvol ondernemen. Je hebt wel eens gezegd in interviews dat bedrijven moeten worden beboet. Dat was ook een van de stellingen. Niet duurzaam ondernemen moet beboet worden.
Ja.
Dat is eigenlijk de andere kant van de medaille. Want alle ondernemers zeggen nu, ja, nee, maar ik ben aan het ondernemen met impact. Ik wil verschil maken. Maar jij zegt, nou, er zit ook veel greenwashers tussen. Dus er moet een boete komen als je niet maatschappelijk onderneemt.
Ik vind het bizar dat we nog steeds trots zijn op MVO. Ik bedoel, MVO gaat gewoon over, we gaan netjes om met onze omgeving, met het milieu. We gaan netjes om met mensen. En we hebben eerlijke, transparante governance. ESG. Ja. Het feit dat we daar trots op zijn, is toch van de zotte? Dat we zeggen, kijk eens hoe goed wij zijn, want we doen het netjes. Ik vind dat het feit dat wij het hebben toegelaten al die jaren, dat je het milieu mag vervuilen, dat je de rivieren vol mag storten met chemische rotzooi, dat je mensen mag uitbuiten, dat hebben we allemaal goed gevonden. Want
dat is gewoon ondernemen, bedoel je?
En nu gaan we MVO, dat is natuurlijk al 10, 15 jaar gaande, gaan we trots op zijn dat we geen schade meer doen. Dus voor mij is MVO het uitgangspunt. Zo zou in iedere onderneming moeten ondernemen.
Het uitgangspunt of het minimum?
En impact is het in minimum, je hebt gelijk. Dat zou de basis moeten zijn. En de ondernemers waar ik het over heb, dat zijn degenen die niet alleen maar geen schade willen doen. Die willen echt iets veranderen. Die willen een positieve verandering brengen aan de samenleving. Dat is nog iets heel anders dan MVO. MVO gaat er uiteindelijk over do no harm. Ik creëer geen schade. En natuurlijk zijn er partijen die zeggen, nou, we creëren niet alleen geen schade, maar we recyclen ook nog. Dus we doen het eigenlijk nog wel een stukje beter. Maar dat is niet het primair oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.
Mm-hmm.
Dat is weer een heel ander niveau van maatschappelijk ondernemen.
Maar ik zat na te denken over dat beboet worden. In zekere zin gebeurt dat al, toch? Dus als je als Shell zijnde, kun je rechtszaak verliezen, moet je schadevergoedingen betalen als je oliepijpen lekken. Is dat wat je dan voor ogen hebt?
Mooi,
of bedoel je het anders?
Dat vond ik wel het mooiste nieuws van de afgelopen week, hoor.
Dat, is het zo?
Ja, dat Shell die rechtszaak verloor. Ja, dat vond ik echt heel mooi. Maar natuurlijk beginnen er steeds meer overheden regels te stellen.
Maar is dat wat jij bedoelt of niet? Of is het iets anders?
Het gaat er mij om dat je je zou vanuit overheidswegen nog veel sterker kunnen inzetten. Je zou nog veel sterkere regels kunnen stellen, waarin gewoon bedrijven die schade doen meer belasting gaan betalen. Dus je kan op allerlei manieren het systeem.
Maar maak dat eens concreet. Want ik probeer me voor te stellen hoe dat werkt dan. Dus dan bijvoorbeeld dit bij Shell, als we het voorbeeld nemen, die zijn nu beboet door een rechter, of tenminste een rechter heeft ze veroordeeld. Jij zegt dan moet je als overheid nog eens een keer overheen gaan.
Nou ja, ik denk dat je sowieso op het moment dat bedrijven, dat er zoveel subsidie gaat nog naar de olieindustrie. En dat hoe moeilijk het is voor bijvoorbeeld de solar industrie om mainstream te worden, dat gebeurt nu wel. De consument wil het. En er komen steeds meer regels om. En ook solar is natuurlijk inmiddels gesubsidieerd. Ook niet altijd geeft dat de goede prikkels. Maar het feit dat je als overheid niet kijkt en zegt, wat doet nou de meeste schade aan de samenleving? En hoe zorgen we nou dat we de bedrijven die daar een positieve attributie geven, eigenlijk meer kansen geven? En degene die die schade vergroten, daarop in dat we dat level playing field eigenlijk, in mijn optiek, zou je dat zo moeten verschuiven.
Mm-hmm.
Dat de partijen die schade toedoen, dat duurder wordt.
Ja, en dat duurder doen doe je door belastingen op te heffen.
Nou, dat is een methode. Of gewoon dingen te verbieden die niet meer mogen. Ik bedoel, het gaat of het nou in de voedingsindustrie. Wat voor rotzooi hebben wij verkocht aan de Nederlander en wereldwijd over de afgelopen jaren? Terwijl er niemand aan het kijken was van, ja, het wordt de grote supermarktketens maken meer winst. Want die mogen meer additieven in die voedsel stoppen om ze langer op de plank te kunnen hebben in de winkel, waardoor ze er meer aan verdienen. Maar is dat nou gezond voor de consument? Dus er zijn allerlei prikkels gekomen die tot meer aandeelhouderswaarde leiden en minder gezondheid voor mens of milieu. Zo kan ik honderden voorbeelden noemen. Dus het gaat erom dat we met die lens zouden moeten kijken naar hoe producten en diensten gemaakt worden.
Ja.
En wat die voor schade doen aan de samenleving.
Oké, maar als we dat voorbeeld weer pakken van de supermarkt, dan zeg je, er liggen dus ongezonde producten liggen op de schappen. Zijn die wel goed voor mens en milieu?
Nee, plofkippen. Nu hebben we een stap ingezet.
Ja.
En voor wakker dier.
Maar zou dan de overheid moeten zeggen, we gaan de supermarkten beboeten als ze die blijven verkopen?
Je zou het gewoon moeten verbieden op een gegeven moment. Je zou bepaalde toevoegingen op bepaalde niveaus moeten verbieden. Plofkippen zijn we natuurlijk nu. We zijn die industrie aan het reguleren. Maar hoe lang hebben we nodig gehad voor we daar waren? Voordat de maatschappij zodanig ontevreden was over hoe we omgaan met dieren.
Mm-hmm.
Dat er langzamerhand een eerste nieuwe ondergrens ingelegd wordt. Maar dat gaat heel langzaam. vind ik.
Te langzaam, vind je?
Heel te langzaam.
Ja. En dus,
geloof ik in de ondernemers die niet zeggen: we gaan wachten tot de overheid die regels gaat veranderen. We gaan het anders aanpakken. Wij gaan laten zien dat het niet geld hoeft te kosten om het beter te doen. Maar dat we eigenlijk gewoon gezonde bedrijven kunnen draaien. Ja. Waar we en gezonde, goede producten maken die goed zijn voor de samenleving. En daar ook normaal, waar we geen subsidies voor nodig hebben, die we eigenlijk daarmee bewijzen dat dit soort praktijken ook geld kunnen opleveren en niet alleen geld kunnen kosten. Want het oude manier van denken was natuurlijk dat als je duurzaam wilde zijn, dat dat altijd geld kost.
Ja, precies. Ooit overwogen de politiek in te gaan?
Nee.
Nee, goed. We gaan er zo een tweede half uur over praten wat je dan wel aan het doen bent nu. In de wereld van het grote geld. Daar wil je het verschil gaan maken. Tot snel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van ondernemen met impact. En vandaag de gast Willemijn Verloop, oprichter van War Child en nu actief bij een investeringsfonds voor ondernemingen die maatschappelijk rendement opleveren. Rubio Impact Ventures heet het. Je bent medeoprichter, toch?
Klopt.
Ja. Jullie beheren nu zo'n 100 miljoen euro?
Ja.
Ja. Kun je voorbeelden noemen van ondernemingen waar jullie je op richten?
Ja, wij richten ons op ondernemingen die een maatschappelijk vraagstuk aanpakken en hard kunnen groeien. En daar liefst in onze ideale onderneming heeft de onderneming niet alleen impact direct op het met zijn product of dienst, maar heeft het ook systemische impact. Dus heeft het ook, kan het ook een heel systeem veranderen. En om je een voorbeeld te geven, de laatste investering die we hebben gedaan is in een bedrijf dat heet Skill Lab. En Skill Lab is een bedrijf van jonge jongens die een algoritme hebben ontwikkeld waarmee ze skills van mensen in kaart kunnen brengen. En dat skills is echt een vorm van wat kun je nou echt als mens? En zij zijn dat begonnen met in te zetten voor vluchtelingen. Vluchtelingen die vaak een cv vol gaten hebben omdat ze jaren op de vlucht zijn geweest. En die cv's die ook niet aansluiten in de landen waar ze aankomen. Hoe zorg je nou dat je weet wat deze mensen echt kunnen? Niet alleen maar wat ze hebben gedaan, maar ook wat ze kunnen. Misschien zijn ze vroeger coach geweest van een voetbalelftal. Kunnen ze eigenlijk heel goed jongeren begeleiden. Of je wil dus alle skills in kaart brengen. En dit bedrijf brengt die skills in kaart. En doet dat al in 27 talen, in 17 landen inmiddels. Niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor mensen die eigenlijk weinig opleiding of weinig cv hebben. En dus moeilijk aan een baan komen. Proberen zij die mensen te helpen door heel scherp in kaart te brengen wat ze wel kunnen. En ze daardoor veel makkelijker te matchen met banen.
Ja. En daar investeren jullie in?
Daar investeren we in om dat te helpen groeien. Om te zorgen dat dat nog veel meer mensen hun skills in kaart kunnen brengen en kans hebben op een baan.
En we hadden het in het eerste half uur er al over. Jullie investeren niet zomaar, want dit is een mooi verhaal. Maar jullie willen het ook meetbaar maken. Jullie willen ook zichtbaar hebben, ook resultaten vast kunnen leggen dat het ook echt impact heeft.
Ja. En dan gaat het dus over dat je uiteindelijk wil je niet alleen maar weten hoeveel mensen zo'n skill profile hebben ingevuld, maar hoeveel mensen met zo'n skill profile ook uiteindelijk werk hebben gevonden. En dat is vreselijk moeilijk meetbaar. Zeker als het een heel jonge onderneming is zoals deze. Maar dat is wel waar wij het voor doen. Wij investeren omdat we willen dat er heel veel mensen die nu geen kans op een baan hebben, een baan kunnen krijgen. Mm-hmm. We investeren dus in middelen die daaraan bijdragen. En dit is dan nog best wel indirect, want dat skill profile brengt je niet direct bij de baan. Dus eigenlijk is het een indirect stapje in een hele ingewikkelde keten. Maar het is wel een cruciaal stapje om te zorgen dat die groeiende groep mensen met lage inkomens of met lage opleidingen aan een baan kunnen komen.
En met die gaten in
een
cv.
Probleem in de samenleving dat alleen maar groter wordt.
Ja.
En soms kun je het nog concreter meten. We hebben bijvoorbeeld ook geïnvesteerd. Mag ik nog een voorbeeld noemen?
Graag.
Lekker bezig. Een van mijn favorieten is een bedrijf dat heet Samasource. Ja. Dat is een bedrijf wat eigenlijk als missie heeft ook weer om mensen aan het werk te krijgen. In dit geval jongeren in Afrika, die eigenlijk alleen maar een lagere schooldiploma hebben, die opgroeien in de sloppenwijken in Nairobi, mm-hmm. Of in Noord-Oeganda, en die eigenlijk geen kans op een baan in de formele industrie hebben. Alleen maar informeel van die winkeltjes midden in je sloppenwijk. En zij hebben een bedrijf, een data annotation. Dat gaat eigenlijk over het hoe een zelfrijdende auto, hoe herkent die auto wat een boom is en wat een vluchtheuvel is en wat een mens is. Dat moet ingevoerd worden.
Het lijken twee totaal verschillende werelden. Die van de zelfrijdende auto's en de sloppenwijken in Nairobi.
Die worden bij elkaar gebracht, want zij bewezen dat deze jonge mensen, het zijn allemaal jongeren tussen 18 en 28, vreselijk goed zijn om dit soort digitale services te leveren. Dus zij hebben nu 2.500 jongeren aan het werk in een datacentrum in Nairobi, die dit de hele dag dit soort algoritmes aan het bouwen zijn met elkaar. En zij bewijzen daar eigenlijk mee dat deze jongeren die eigenlijk weggezet worden als geen kans in de samenleving, een enorme bijdrage leveren aan een van de koploper industrie. industrieën. Namelijk de industrieën die bezig zijn met de frontrunner de innovaties op gezichtsherkenning, op zelfrijdende auto's, noem maar wat. Dus die twee werelden hebben ze gekoppeld. En daar creëren ze enorm veel banen mee, met groot succes. En hun impact, dus hoeveel jongeren kunnen wij nou naar een leefbaar inkomen krijgen? Mm-hmm. En hoeveel mensen helpen we daar nou mee? Behalve alleen de jongeren, ook hun hele familie eromheen. Hoeveel mensen halen we uit armoede daarmee? Dat hebben ze niet alleen zelf gemeten, maar dat hebben ze nu ook MIT in Amerika in de randomized control trial. Dus echt een impact meet methodiek op.
Met andere woorden, het is echt vast te leggen hoe dat dus meetbaar is.
Wat gebeurt daar nou? Hoe kunnen we dat nou? En klopt het ook? En wat gebeurt er met de jongeren als ze doorstromen uit ons werk naar volgend baan? Houden ze dan het inkomensniveau vast? Ja. En dat is de top-end van het meten. Dat je het echt door universiteiten laat valideren.
Ik ga je onderbreken. Ja. Ik ga het gewoon soms zeggen, want anders blijf jij praten. Heb je dat hoor of niet?
Ja, sorry. Ik ben enthousiast hierover.
Ja, precies. De gasten hier in dit programma stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering bij mijn collega Diana Matroos was Quinten Vrij van Monuta te gast. De week van de rouw was dat. Moeite waard om terug te luisteren. En die had deze vraag voor jou over dat maatschappelijke rendement.
Mijn vraag aan haar zou zijn, hoe meet je dat nou? Hoe meet je nu wat het effect is geweest van je investering?
Nou, dat kon dus via MIT, zei al. Dat is de top van het meten, maar je wilde uitleggen hoe het nog meer kan.
Ja, dat is dus, dan heb je het echt nog eens een keer wetenschappelijk onderbouwd. Maar uiteindelijk zeggen wij, bij iedere investering leggen we vast wat is nou uiteindelijk hetgeen wat je wil veranderen in de samenleving en hoe gaan we dat meetbaar maken met 1 of 2 of maximaal 3 hele concrete meetbare doelstellingen. En dat wordt iedere maand, als we de financiële cijfers krijgen, krijgen we per bedrijf ook de impactcijfers.
Ja. Die gaan hand in hand.
Daar tellen we dat op, kijken we. En we zetten onszelf ook een target. Van als je investeert, dan wil je groeien. En dan wil je niet alleen maar financieel groeien, dan wil je die impact laten groeien. Dus haal je dat ook. En wij als fonds rekenen onszelf daar ook op af. Want anders is het heel leuk dat je het meet, maar als het niks betekent, dan blijft het uiteindelijk toch nog een soort van een leuk verhaaltje naar buiten toe. Maar wij hebben gezegd, wij willen ons als investeringsteam ook afrekenen op of we die impact ook werkelijk behalen. Dus we zetten daar targets op en daar moeten rapporteren wij ook weer aan onze investeerders, om te laten zien of we dat goed genoeg doen.
Die 100 miljoen zijn niet van jou, waar komen die vandaan?
Dat zijn investeerders van grote institutionele investeerders, zoals de Europese Investeringsbank bijvoorbeeld, of verzekeraar ASR, tot en met jonge ondernemers die hartstikke succesvol hun eigen bedrijf hebben geëxit en die hebben gezegd, wij willen ons geld naar impact brengen. Dus het is een hele leuke mix van ervaren ondernemers en grote institutionele investeerders die heel erg geloven in impact en die voor ons hebben gekozen, omdat wij een soort koploperpartij in de Nederlandse markt zijn, ook vooral in het bewijzen van deze impact. En jezelf daarop afrekenen. En ik denk dat heel veel van de partijen die in ons investeren uiteindelijk dit op veel bredere schaal zullen willen gaan doen.
Ja.
En ook een beetje kijken, hoe werkt dat nou? En hoe succesvol kan dat nou zijn? En hoe doet dit fonds het nou?
Zodat jij een voortrekkersrol kan richten. Maar het zijn geen sprinkhanen en roofridders dus.
Het zijn geen sprinkhanen en roofridders.
Want zo noemde je ze ooit, hè?
Ja,
de durfkapitaalwereld bestaat uit sprinkhanen en roofridders.
Dat was mijn perceptie. Ik bedoel, ik kom natuurlijk uit de goede doelenwereld. Ik ben een historica van huis uit. Dus ik had mijn perceptie van venture capital en private equity was, die kopen een bedrijf op, die persen alle winst eruit. En dan,
sommigen zijn nog steeds zo, toch?
Ja, nou, dus dat was mijn beeld van de sector. Dus toen ik via het platform Social Enterprise NL ging kijken, hoe bouw je nou dat ecosysteem voor ondernemers met een missie, met een maatschappelijke missie. En die hebben ook toegang tot kapitaal nodig. Waar is dat kapitaal dan? En dat kapitaal was in Nederland wel aanwezig bij wat je noemt family, friends and fools. Dus zeg maar informele, maar wat grotere bedragen waren nauwelijks te vinden, omdat de meeste commerciële venture capital en private equity partijen het dat een beetje gek vonden. Die ondernemer moet zich richten op zo snel mogelijk veel mogelijk geld verdienen en niet ook nog een maatschappelijk probleem aanpakken. Dus daar was eigenlijk geen aansluiting op die markt. En toen heb ik met mijn medeoprichter Machteld Groothuis, die uit die wereld kwam en die eruit was gestapt omdat ze impact wilde maken, gezegd, hoe kun je nou dat venture capital model gebruiken om impact te maken? Want er zit natuurlijk ook een aantal prikkels in die wel goed zijn. Dus hoe gebruik je nou wat wel werkt in venture capital en draai je dat helemaal om om impact te maken en tegelijkertijd ook financieel rendement te maken? Want ik wil heel graag bewijzen.
Wat zijn je zegt, er zitten ook voordelen aan. Er zitten ook dingen die je kan gebruiken in. Wat is dat?
Nou,
wat gebruik je nu?
Kijk, het idee van de ondernemer, de investeerder die in zo'n bedrijf stapt en zijn kennis en kunde naast zijn geld inbrengt om zo'n bedrijf er zo'n ingewikkelde groeifase heen te helpen, dat is hartstikke goed. dat hebben heel veel van die ondernemers ook super hard nodig. Dat je investeerders krijgt met kennis en kunde die jou helpen groeien en die jou helpen versnellen. Mm-hmm. Die dat zelf ook eerder hebben gedaan. In ons team zitten allemaal mensen die zelf ondernomen hebben, die weten wat je nodig hebt om zo'n versnelling door te maken. Dus je als heel erg betrokken investeerder zo'n bedrijf door een groeifase heen helpen, dat is ontzettend belangrijk. Dat heb je ook nodig, ook voor impact. En dan moet je niet alleen op impact focussen, dan moet je ook op commercie focussen. Als je de ene of het ander gaat volledig zeg maar in elkaars verlengde, in onze visie. En waarom dat voor mij ook zo belangrijk was, is dat je dat ik wilde niet met een investeringsgeld filantropisch kapitaal aantrekken. Ik wil dat mainstream kapitaal zich op impact gaat richten. Dan hebben we veel meer kapitaal voorhanden. Bedoel, er is natuurlijk ontzettend veel mainstream kapitaal als dat ze gaat richten op impact. Als dat zegt, ik vind impact belangrijk, ik ga dat meewegen, mijn overtuiging. Dan gaan we echt een grote systemische verandering maken in de kapitaalswereld.
En dat is uiteindelijk het doel. Dat is uiteindelijk het streven.
Doel, ja. Want als je filantropisch geld gaat gebruiken,
jullie zijn voortrekker, maar je verwacht eigenlijk, je hoopt dat andere private equity fondsen met jullie meegaan.
Zeker. Ja. Het is geen enkel.
Ben je niet een beetje een donkey shot in die wereld dan?
Nou, ik denk het niet, want ik denk dat er nu steeds meer van die grote sprinkhanen, om maar even op dat ding, zich steeds meer om impact beginnen te bekommeren en een deel van hun kapitaal apart gaan zetten en zeggen, daar willen we eigenlijk ook wel impact mee maken. We willen ons wel eens kijken wat dat dan doet. En het zijn natuurlijk, het is nog een vroege fase. Die impact-investeringswereld, die heeft nog geen 20, 30 jaar zeg maar bewijslast om te laten zien dat dit werkt. We hebben wel nu in het afgelopen jaar kunnen laten zien dat de investeerders die met MWO bezig zijn, waar we het net over hadden, dus de ESG noemen ze dat, dat die beter gepresteerd hebben de afgelopen jaar dan de commerciële fondsen. Dus de bedrijven die investeren in ondernemingen die geen schade doen, renderen eigenlijk al beter dan degene die dat wel doen. Maar we moeten nog bewijzen dat het investeren in bedrijven die actief positieve bijdragen willen leveren, zoals ons fonds dat doet en heel veel fondsen in Europa dat doen, dat die ook dit vergelijkbare, betere rendementen leveren.
Maar volgens mij doen veel pensioenfondsen dit toch ook al, of niet? Dat ze zeggen voor ons, we investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja, MVO weer. Maar in impactfondsen, ik heb nog geen pensioenfonds in Nederland gezien die in een impactfonds is gestapt. En dat vind ik heel jammer. Ik had heel erg gehoopt dat ons dat al gelukt zou zijn. Wel dus verzekeraars, banken, die beginnen al. Maar ik zie bij de pensioenfondsen zijn natuurlijk heel voorzichtig ook met onze pensioenen, dat begrijp ik. Maar die zijn de laatste, de hekkensluiter in dit gebeuren.
Er valt nog een wereld te winnen.
Ja, en ik denk wel dat we nog even om ik geloof dat de eerste resultaten die deze fondsen kunnen laten zien zijn hartstikke positief. Hè? Ja. Dat het kan, wat we beweren. Maar mensen willen graag 10, 20, 30 jaar voorbeelden hebben van behaalde rendementen. En dat kunnen we nog niet bewijzen. Daar hebben we gewoon meer tijd. Daarvoor is het een vroege markt.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van Ondernemen met Impact. Met vandaag de gast Willemijn Verloop van Social Enterprise NL. Of nou ja, niet meer. Ze is nu van Rubio Impact Ventures. Daarvoor Warchild. Je carrière kent veel verschillende kanten. Wat zou je zelf nou eigenlijk als de gemene deler benoemen van alles wat je doet? Is dat impact maken?
Aan de samenleving, impact maken. Ik vind het woord impact inmiddels al moeilijk, omdat het zo misbruikt wordt voor van alles. Maar het gaat er mij om dat ik een positieve bijdrage wil leveren.
Hoezo wordt het misbruikt voor van alles? Hoezo wordt het misbruikt?
Alles heet opeens impact. Dus het is weer een modewoord geworden. En dan gaat dus ook waar we het net over hadden, maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt opeens impact genoemd. En ik denk impact gaat voor mij over die positieve attributie. Dus echt iets positiefs veranderen. Meer dan alleen bazaal je netjes gedragen als burger en als ondernemer. Maar dat is een beetje woordensemantiek, ook met duurzaamheid gebeurd. Dat werd alles en niks. En dan betekent het nog maar zo weinig.
Het is een lege huls geworden.
Maar voor mij is de rode draad in mijn carrière, is dat alle dingen die ik heb gedaan, moeten bijdragen aan het mooier en beter maken van onze samenleving voor mens en voor milieu. Ja. Dat is waar ik enthousiast van word en mijn bed voor uitkom.
Ja, en daar schreef je ook ooit een boek over. 2013 kwam dat volgens mij uit. Als je de wereld wil veranderen, moet je bedrijf beginnen.
Beter de wereld beginnen bedrijf.
Precies, ja. Beter de wereld beginnen bedrijf. Dat was ook een van de stellingen, daar zei ook volmondig ja op. Dat is de route die je moet lopen als je de wereld beter wil maken.
Nou, ik zei er volmondig ja op, omdat ik dit boek heb geschreven en duidelijk wilde maken dat de verantwoordelijkheid voor het beter maken van onze samenleving ook bij bedrijven ligt. En ik geloof dat bedrijven een enorme kans hebben om dat te doen. Het wil niet zeggen dat je, als je een goede doelenorganisatie runt, dat je dan de wereld niet beter maakt. Of dat als jij als individu de wereld niet beter kan maken door iets heel goeds te doen voor je buurvrouw of voor je gemeenschap. Maar ik zei toch ja op jouw stelling, omdat ik geloof dat we uit een frame komen waar het goed doen met name de verantwoordelijkheid was van de overheid en goede doelen.
Ja, de wereldverbeteraars zaten daar.
Die zaten in een apart hok, zeg maar. En ik wilde heel graag die frame veranderen. Want bedrijven hebben een enorme potentie om die verandering te versnellen. Juist die ondernemers. Ik denk, ondernemerschap staat natuurlijk kenmerkt door lefgozigheid. Door te durven, door kansen te zien waar andere barrières zien. Die ondernemers die denken, nee, ik zie een kans, ik ga wel. En dat is nou precies de mentaliteit die je nodig hebt om grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Want we hebben nog een tal van uitdagingen in onze samenleving. En die komen ook razendsnel op ons af. En daar heb je dus hele slimme lefgozers voor nodig die zeggen, en nou doen we het anders. En ja, net zoals bij gewone ondernemers die starten, 9 op de 10 redt het niet. Maar diegene die het wel redt en die een geweldig idee heeft hoe die de samenleving beter kan maken, die hebben we heel hard nodig. En ik vind het ook heel leuk om te zien hoor, dat er steeds meer jonge mensen daarvoor kiezen. Zeggen, maar ook niet alleen jongeren trouwens. Je ziet ook heel veel ondernemers die later in hun carrière zo'n draai hebben gemaakt. En die zeggen, ik heb heel veel geld verdiend met mijn eerste onderneming, maar nu wil ik een onderneming bouwen die niet alleen geld verdient, maar die ook echt iets meetbaars voor de samenleving oplevert. Dus ja. Ik zie die trend wel versnellen, maar ik zit wel zelf in mijn eigen bubbel natuurlijk.
Precies, ja. En maak je nu meer impact, denk je? Ik ga toch dat woord gebruiken, ook al is het een containerbegrip. Ja. Maak je nu meer impact dan als ondernemer, als investeerder, dan toen je directeur was bij Warchild? Is dat te kwantificeren?
Oh, dat vind ik een rotvraag.
Ik snap het.
Ik weet niet of het meer is, maar het is in potentie meer, omdat we in potentie meer verschillende problemen aan het oplossen zijn.
Op meerdere terreinen.
Dus we hebben nu geïnvesteerd in een stuk of 20 ondernemingen die op heel veel verschillende terreinen impact maken. En Warchild waren we op één terrein bezig. En ik denk dat we daar het ongelooflijk goed hebben gedaan. En ik vind ieder kind wat we daar helpen ongelooflijk belangrijk. Dus ik vind het niet te vergelijken. Maar wat mij aanspreekt in wat ik nu doe en waarom ik die shift ook heb gemaakt, is omdat ik zoveel vraagstukken zie waar ik iets aan bij wil dragen. En ook geloof dat we op heel veel domeinen die systemische versnellers en veranderaars nodig hebben. Dat het voor mij een feestje is om te mogen werken met een fonds. Met een hele groep experts op al die domeinen omheen. Waarin we op heel veel verschillende terreinen die impact aan het maken zijn. En dus ja, daarin denk ik dat we in potentie nog veel meer kunnen doen.
Ja. En de gemiddelde ondernemer die nu luistert, die denkt, ja, ik ben wel begeesterd geraakt door dit verhaal. Ik wil ook impact maken. Ik wil ook meer doen dan alleen maar mijn MVO-keurmerkje afvinken, zal ik maar zeggen. Waar moet je eigenlijk beginnen?
Ja, ik bedoel, het begint altijd bij die eerste stap voor één ieder. Als je al een bedrijf hebt en je zegt, ik wil het anders doen, dan dat vergt natuurlijk wel echt een wezenlijke verandering. Het is niet even iets wat je er bovenop plakt. Als jij zegt, ik wil mijn bedrijf ook sturen op het behalen van bepaalde impact, bepaalde maatschappelijke doelen, dat vergt wel een stevige aanpak. Maar ik heb vooral familiebedrijven in Nederland, heb ik toch een heel aantal, die zijn natuurlijk altijd al eigenlijk bezig met de volgende generaties. Die zie je een aantal steeds sterker gaan sturen op maatschappelijke waarden, naast hun financiële waarden. En ja, je ziet het heel veel bij jonge starters die gewoon zeggen, we gaan het op een hele andere manier van begin af aan opbouwen. En sommigen voelen dat niet eens meteen als een probleem oplossen. Die zien gewoon iets in de samenleving wat ze anders willen. En gaan dan vaak, als ze met ons als investeerder in gesprek komen, gaan we zeggen, hoe gaan we dat nou ook meten? Ik weet dat je het wilt, ik weet dat het uit je tenen komt, maar kunnen we het ook kwantificeren? Want ja, we willen ook bewijzen dat wat jij doet ook dat effect heeft op milieu bijvoorbeeld.
En het is waarschijnlijk, zoals jij zei over Warchild, het is gewoon beginnen. Dat is het.
Je moet gewoon beginnen. Ja, je moet gewoon beginnen. Je moet gewoon beginnen met kijken waar kan ik. En ik zijn er zoveel nu, Art. Want ik zie natuurlijk die ondernemingen. Voor ons is het heel lastig. Want ik krijg er iedere dag heel veel langs die geweldige dingen doen. En nou, hoe kies je dan welke helemaal je vindt dat het grootste verschil maakt?
Ja.
Dus ik kijk ook, vanuit ons kijken we heel erg naar waar zitten voor ons nou de allergrootste veranderingen. Dus als je het voorbeeld kijkt, we krijgen bijvoorbeeld heel veel ondernemingen in de mode-industrie. Nou, mode is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld, de top 3. Er komen heel veel mensen die het net een stukje beter doen, een iets betere manier van productie of betere stoffen. Maar wij kijken dan naar zo'n hele industrie en we denken dan, waar maak je het grootste verschil in deze industrie? Nou, dat zit eigenlijk helemaal aan het begin van de keten, bij waar we er heel veel met verf en de productie, water wordt verspeld, chemicaliën, daar gaat heel veel fout. En dan komt het eigenlijk aan het eind van de keten, waar we nu zitten. We bestellen alles online en dat sturen we lekker weer terug. En dat eindigt gewoon op de brandstapel. Want heel veel bedrijven kunnen dat helemaal niet weer hergebruiken. Dus er zit een enorme vervuilingscomponent aan het eind van de keten.
Dus daar moet het verschil gemaakt worden, zeggen jullie.
Wij willen alleen kijken naar ondernemingen die iets doen aan verandering in het begin van de keten of in het circulair maken van het eind van de keten. Want daar zitten de grootste veranderaars. Ja. Alle mensen die daartussen belangrijke kleine stapjes doen, zijn supergoed.
Maar die hoeven zich niet te melden.
Maar daar kijken wij dan niet naar, want wij willen naar die grootste veranderaars. Begrijp je hoe je...
Ja. Die hoeven niet aan te kloppen bij Rubio Impact Ventures. We gaan naar de kettingvraag toe. Morgen is hier Maurits Groen te gast. Duurzaam ondernemer. Onder andere van de Zakland Powerbank Wakka Wakka. Veel mensen die kennen. Van Kipster, die noemen ze het zelf, de meest diervriendelijke, milieuvriendelijke, mensvriendelijke kippenboerderij ter wereld. Wat zou je willen vragen?
Ja, ik ken Maurits goed. En Maurits is een enorme activist, klimaatactivist. En die met zijn netwerk steeds meer ondernemingen helpt succesvol worden. Maar ik ben wel benieuwd wat Maurits zou doen als hij nu 19 was. Dus hij is dit in zijn carrière steeds meer hierop gaan richten. Maar als hij nou even opnieuw mag beginnen op zijn 19e, wat gaat hij dan doen?
Ik ga het hem vragen, morgen. Wil ik nog op één punt terugkomen. We hebben het over investeringen gehad. We hebben het over goede doelen gehad. En we hebben het heel kort over politiek gehad. In het eerste half uur te zeggen, nee. Dat kwam uit je tenen toen ik vroeg of dat iets voor je was. Maar jij bent een vrouw met grote idealen, enorme ervaring in het verbeteren van de wereld. Je zou kunnen zeggen dat een weg om impact te maken is toch ook de politiek. Maar daarvan zei je nee, is voor mij geen optie.
Nee, het is niet dat ik er nooit over nagedacht heb. Maar ik geloof dat uiteindelijk mijn kracht zit om buiten de gevestigde paden vernieuwing te brengen. En ik betwijfel ook of ik het geduld en het talent heb om van binnenuit in het politieke systeem verandering te maken. Of ik pas binnen een politieke partij waar ook weer een heel ander soort dynamiek heerst. Ik ben natuurlijk best wel verwend in de zin dat de dingen die ik heb gedaan, die ben ik allemaal zelf gestart. En dat geeft je ontzettend veel vrijheid om te kunnen bewegen. En met mensen waar ik heel graag mee wilde werken, die ik daarbij kon trekken, waar we samen dingen gebouwd hebben. En de politiek ga je dus in een bestaand systeem verandering proberen te brengen. En ik betwijfel of ik daar heel geschikt voor ben. En ik vind het wel een moeilijke vraag.
Ik vind het zo'n mooi idee om hier...
De verantwoordelijkheid wel, dat je die moet nemen.
Het volgende kabinet Rutte, minister van Economische Zaken. Willemijn Verloop.
Nee.
Daar kun je echt impact maken.
Ja.
Dan kun je verschil maken.
Vanaf wat voor een coalitie je zit en met wie je daar zit, of je die ruimte überhaupt krijgt. Dus
je kan een switch in het denken bewerkstelligen daar.
Dat zou kunnen als je die ruimte zou krijgen. Als je met een coalitie en met mensen zou werken. Ik geloof in mensen, ik geloof niet in partijen. Dan zou ik echt met mensen moeten werken van ik denk, die geven de ruimte om dit te gaan veranderen. Dan zou
het is
dat
al
team,
een politiek
ik
antwoord. Ik hoor al een kleine opening hier. Ik hoor al een kleine... Splinterruimte.
Nee, maar tuurlijk, het is een. Je leeft in dit land. Ik voed mijn kinderen op in dit land. Dus dat er ook een verantwoordelijkheid ligt die je zou moeten nemen. Ik zou willen dat we heel veel meer talentvolle mensen de politiek in zouden willen. Maar dan zou ik het zelf ook moeten doen. En ik merk dat ik daar tot op heden altijd nee op heb gezegd. Omdat ik
Want je bent verschillende keren gevraagd.
Omdat ik het gevoel heb dat ik meer kan doen van buitenaf dan van binnenuit. En ik denk dat mij beter past.
Ja.
En misschien
maar hoe zeggen ze dat? Resultaten uit het verleden.
Wordt, maar voorlopig heb ik het gevoel dat ik meer kan bewerkstelligen op de weg waar ik op zit.
Ja. Resultaten, wat is het nou? Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dus je bent al benaderd. Wie weet, als ze je benaderen, zeg je voor een keer wel. Ja, ik ga er gewoon voor duimen. Ik zou het een mooi plaatje vinden.
Nee,
dat doe ik gewoon.
Ik geloof echt in de beweging waar ik nu onderdeel van ben. En daar ben ik ook nog lang niet uitgeleerd om het daarin beter te doen. Dus
ik wens je daar veel succes ook bij Rubio Impact Adventures. Dank voor de komst vandaag, Willemijn Verloop. Deze aflevering van BNR's Big Five is terug te luisteren. Net als die afleveringen van vorige week, dus in de Week van de Rouw van Diana Matroos. Doe dat vooral. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Maar nu Iwan Verrips over talkshows met BNR Breekt. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.